En ik mag u vanavond ook weer meenemen naar Efeze 1. Efeze 1, waar we ons inmiddels hebben bezig gehouden met de versen 4 en 5, waar strikt genomen tweemaal sprake is van een geestelijke zegening, in deze opsomming, deze verzen, maar waarin de praktijk sprake is van verleden, heden en toekomst. Want in de term uitverkoren voor de nederwerp in de wereld wordt uiteraard gesproken over wat in het verleden gebeurd is. In de uitdrukking opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde slaat uiteraard op de tegenwoordige tijd waarin wij leven. En het spreekt over het werk wat de Heer nu doen wil in een ieder die deel heeft aan dit leven van Christus. En daarna in vers 5 wordt gesproken over het doel van dat werk. En dus wordt gesproken over de toekomst, waarin bestaat dat wij tevoren verordineerd zijn tot zoonstelling en wel door Jezus Christus. En ook in zekere zin in Jezus Christus, maar dat staat er ook achter, hè? Door Jezus Christus en in zichzelf. En daarna staat er naar het welbehagen van zijn wil. Dat is een opmerkelijke uitspraak, want het blijft natuurlijk zo dat dikwijls als reactie op deze woorden gehoord kan worden dat men er in het algemeen niet zoveel belang bij heeft om in de toekomst tot zonen te worden aangesteld. Er zijn zo nederig en zeggen, nou, het is mij voldoende als ik een klein plaatsje krijg straks in de hemel. En dat mag dan zo wezen, maar het gaat er natuurlijk niet om wat onze wil is, maar het gaat om Gods wil. We zitten zo vaak met het probleem dat wij een bepaalde wil hebben en hopen dat God die uitvoert, terwijl in werkelijkheid natuurlijk het gaat om Gods wil waaraan wij ons zouden onderwerpen. En dat wordt op vele malen, op vele plaatsen en vele malen in de schrift herhaald. Zo ook hier in vers 5, want wij zijn nu eenmaal geroepen, zoals het in Romeinen 8 dan staat, we zijn geroepen om tot zonen te worden aangesteld in de toekomst, niet omdat wij dat willen en niet naar het welbehagen van onze wil, maar naar het welbehagen van Gods wil. En dat betekent, als wij God serieus nemen en hem lief hebben, dat wij ons aan zijn wil zouden onderwerpen en ons dus zouden overgeven aan het werk wat hij nu in ons wil doen, een werk wat moet leiden tot onze aanstelling tot zonen in de toekomst. Daarna wordt over dezezelfde dingen verder gesproken, maar als ik ze tel komen wij bij zegening nummer 3. Dat staat namelijk in vers 6. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in dat vers wordt inderdaad gesproken over de genade waarvan wij zojuist gezongen hebben. Er is volheid van genade door het werk op Golgotha en al wat er verder volgt. De gedachte is bovendien in de eerste plaats eigenlijk dat niet zozeer gesproken wordt over dat wij eenmaal genade hebben ontvangen in het verleden, waardoor wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, zou Peter zeggen, of waardoor wij gezegend zijn geworden met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, maar meer in het bijzonder blijkt, ook uit deze uitspraak hier in dit vers, maar ook uit wat er verder volgt, blijkt dat het gaat om de genade waaruit wij nu dagelijks leven. Niet alleen de genade die ons deel werd toen wij kwamen tot geloof in de Heer Jezus Christus en tot aanvaarding van het werk wat hij in het verleden gedaan heeft, volheid van genade door het werk op Golgotha, zoals we zongen. Maar het gaat erom dat wij sindsdien feitelijk dagelijks uit genade leven, want hoe dat ook zij, dat wij nu zouden worden heilig en onberispelijk voor hem in de liefde, zoals het in vers 4 staat, dat is een werk wat de Heer zelf in ons doet. En waar hij dat werk in ons zal doen, is het uiteraard, komt het uiteraard voort uit zijn genade. Dat wil zeggen, al het werk wat de Heer vandaag doet, is wat voortkomt uit zijn genade, uit zijn barmhartigheid en, nou, er zijn nog wat meer synoniemen voor goede tierenheid, langmoedigheid en hoe dat maar heten mag. Maar hoe dat ook zij, de gedachte is die van bijvoorbeeld hoofdstuk 3, maar daar zijn we nog net even niet, hè. Maar het is de gedachte van hoofdstuk 3 dat wij volgens vers 2 leven in deze tegenwoordige tijd in de bedeling der genade Gods, of in de huishouding der genade Gods, want zo zou het ook vertaald kunnen worden, en via het Hebreeuws zou het zelfs vertaald kunnen worden met wij leven in de heerschappij der genade Gods. En dat is een gedachte die op wat andere plaatsen in het Nieuwe Testament net zo goed vermeld wordt. Alles wat de Heer nu doet, komt uitsluitend voort uit zijn genade. Dat is niet alleen de roeping van de gemeente in het algemeen in deze tegenwoordige bedeling, maar meer in het bijzonder is het werk wat de Heer in ieder van ons doen wil en doen kan voor zover wij ons aan hem ter beschikking stellen. Wij leven dus uit zijn genade. Het is de apostel Paulus die daarna, een paar versen verder, in vers 8 van Efeze 3 zegt: mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus enzovoorts. Maar wat hij nou zegt en waar ik nou op wijzen wil, is dat hij zegt dat de bediening die hij ontvangen heeft, dat die voortkomt uit de genade Gods. Hem is genade gegeven om God te dienen. Op deze wijze, zoals hier vermeld in vers 8. Maar in het algemeen is het zo dat aan ons die geloven genade gegeven is, inderdaad opdat wij hem zouden dienen. Want niet alleen heeft hij ons gemaakt tot zijn kinderen, hij heeft ons ook bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, zoals 2 Korinthe 3 dat zegt. Of met de woorden, ik meen uit Filippenzen, of het Colossenzen geloof ik, waar staat dat hij ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. Hij heeft ons een bepaalde bekwaamheid gegeven om hem te dienen. En met nog andere termen, hij heeft ons gaven gegeven, opdat we die gaven in zijn dienst zouden besteden. Zodat voor zover wij de Heer dienen, komt het altijd voort uit zijn genade. Natuurlijk, het veronderstelt dat wij die genade ook inderdaad aanvaarden, met alle consequenties van dien, maar niettemin, het is genade waaruit wij dagelijks leven. En begrijp je me goed, dat is niet genade zozeer tot vergeving van zonde, hoewel het er heel wat mee te maken heeft, maar daar kom ik straks op terug. Maar het is niet genade tot vergeving van zonde, maar het is genade opdat wij uit zijn genade hem nu daadwerkelijk zouden kunnen dienen. Waar er nog bij komt dat die genade inderdaad zo ver strekt dat wij voor onze dienst aan hem, die notabene uit zijn genade voortkomt, dat wij voor onze dienst aan hem zelfs beloond zullen worden in de toekomst. En dat is de reden waarom sommigen moeite hebben met het begrip beloning. Ze zeggen, het is toch allemaal genade? En dan zeg ik, ja, dat is zo. Dat is ook wat de schrift zegt. Maar zover reikt die genade Gods, inderdaad. En daaruit leven we elk moment van de dag. Niet alleen in verband met zegeningen die hij ons geeft, die we ook duidelijk als zegeningen kunnen herkennen, maar zelfs waar het gaat om dingen die wij niet meteen als zegeningen herkennen. Zelfs waar het gaat om, laat ik Jacobus citeren, waar het gaat om, acht het voor grote vreugde broeders wanneer gij in menigerlei verzoeking valt, want het leidt tot een positief resultaat. En daar gaat het om. Wij zouden dat niet meteen als zegening zien. Niettemin, het leidt wel tot zegeningen. En dat is waar het om gaat. Al wat wij zijn, al wat wij doen, alles waarin wij de Heer kunnen dienen, is op grond van zijn genade. Nog afgezien van het feit dat ook als wij ons daar allemaal niks van aantrekken en weliswaar christenen zijn, maar in de praktijk gewoon naar het vlees leven, dan is het nog genade Gods. Want hij zou het recht hebben om ogenblikkelijk een oordeel over onze oude mens te voltrekken. Niettemin doet hij dat niet. Sommigen zeggen, God straft onmiddellijk. Meestal wordt het met een smile, hè, met een glimlach gezegd. Maar God straft niet onmiddellijk. Niet in onze dagen in elk geval. Dit is de bedeling van de genade waarin wij leven, waarin de Heer langmoedig is over ons. En als wij hem niet dienen en zo voortleven, dan kan dat omdat hij genadig is. En waar we hem wel dienen en onze levens in de praktijk in zijn hand gesteld hebben, daar kan dat omdat hij genadig is. Het is precies hetzelfde verhaal. En daar leven niet alleen wij uit, daar leeft zelfs de hele wereld uit, uiteraard. Want anders had de Heer al bijna 2000 jaar geleden meteen een oordeel gebracht over de gehele levende mensheid. Maar hij heeft dat oordeel uitgesteld voor een jaartje of 2000, want ik kijk nou even niet op een jaar. Hij heeft dat uitgesteld, dat komt dus nog alsnog. En binnen afzienbare tijd overigens, maar dat is een ander verhaal. Maar niettemin, de tijd die daartussen passeerde, was een tijd waarin genade heerst. En in die tijd leven wij. Maar vanuit die genade krijgen wij de gelegenheid inderdaad om die levende God te dienen. En ook dat zal moeten leiden tot onze aanstelling als zonen. Bij nadere beschouwing van deze zegeningen, namelijk hier in Efeze 1, komen wij gemakkelijk tot de conclusie dat er tussen die zegeningen in de praktijk toch niet zoveel verschil zit. Omdat ze allemaal in elkaar grijpen en elkaar overlappen. En zo hoort het ook, want per slot was al gezegd in vers 3 dat het gaat om elke geestelijke zegening, maar in Christus, en dat is wat hen verbindt, en in de hemel, en dat is wat hen ook verbindt, zodat deze zegeningen weliswaar op betrekkelijk kunstmatige wijze van elkaar onderscheiden worden, en zo ontstaat een reeks van 7, maar in werkelijkheid is het natuurlijk zo dat ze allemaal in elkaar grijpen en dat de een ook niet losstaat van de andere. Niettemin, ik neem de draad op nu even weer. In vers 5 stond nog dat hij ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling door Jezus Christus en in zichzelf. En dat naar het welbehagen van zijn wil, hij heeft dat zo bepaald, was zijn keus, niet de onze. En dan staat er in vers 6 waarom hij dat doet, of wat het doel daarvan is. Het doel van onze predestinatie tot zoonstelling. Het doel daarvan is dat daardoor zijn genade geprezen dan wel verheerlijkt zou worden. Want dat is wat het begin van vers 6 zegt. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. En als wij het opsommen zijn, zeggen we, stop even, dit is zegening nummer 3. Maar als we even niet aan het opsommen zijn, dan moet duidelijk zijn dat wat nu volgt gelezen moet worden rechtstreeks in samenhang met vers 5. Namelijk, onze aanstelling tot zonen is tot prijs van zijn genade. Of het is tot heerlijkheid van zijn genade. Maar zelfs hangt het samen met vers 4. Want dat wij zouden heiligen onberispelijk zouden zijn voor hem in de liefde, is net zo goed. Tot prijs zijner genade en tot heerlijkheid van zijn genade. Want waar die situatie ontstaat, die van vers 4, is dat uit Gods genade, komt daaruit voort, komt voort uit het werk wat hij door zijn genade in ons doet. En daarmee grijpen we in feite ook vooruit, namelijk naar niet alleen naar Efeze 3 in verband met die bedeling der genade, maar we grijpen zelfs vooruit naar Efeze 2, waar staat dat God ons met Christus heeft opgewekt en zelfs met Christus gezet heeft in de hemel. Daar komen we te zijner tijd uiteraard wel op terug. Maar er staat ook waarom hij dat gedaan heeft. Waarom, of beter nog, waartoe hij ons heeft opgewekt en een positie heeft gegeven in de hemel zelf. Er staat namelijk dat het is, vers 7, opdat hij zou betonen, of gewoon tonen, opdat hij zal betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom zijner genade. Door de goede tierenheid, ander woord voor genade, door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want in Christus Jezus zijn wij begenadigd. En wat hier gewoon staat is dat God de gemeente roept, verzamelt, opbouwt tot een betoning, tot een demonstratie van zijn genade. Begrijp je me goed? Een demonstratie van Gods genade, niet in de eerste plaats gericht op ons. Wij zijn er het voorwerp van. Maar het is een demonstratie van zijn genade die als zodanig ook blijft functioneren tot in de eeuwigheid aan toe. Ik zeg altijd voor het gemak, en ik zal het later nog wel een keer zeggen, als we aan het vers toe zijn, als ooit later in de toekomst, na de jongste dag zal ik maar zeggen, de nieuwe schepping of zo, de vraag stelt waarom u of waarom ik wellicht daar in de hemel ben enzovoorts, hè, hoe dat eigenlijk zit met die lui, want zulke beste lui waren het nou ook weer niet, weet u wel, dan zal in één klap duidelijk zijn dat het ook niet is op grond van verdiensten van u of van mij, maar dat het is voortgekomen uit de rijkdom van Gods genade. En zelfs in een wereld waarin de zonde is uitgebannen, waar de zonde niet meer bestaat, daar is altijd nog een aandenken, een soort van monument, zal ik maar zeggen, van Gods genade. En dat is in ieder geval de gemeente. zeg altijd, genade is voor veroordeelde zondaren, veroordeelde misdadigers, zondaren zoals u en ik. Maar die zondaren zijn door de rijkdom van Gods genade uitermate verhoogd en gezet in de hemel en zijn geworden erfgenamen Gods en mede-erfgenamen met Christus. En Christus is de eerstgeborene, te midden van vele eerstgeborenen, te midden van vele broederen, te midden van ons namelijk. En dat dat voortkomt uit Gods genade, dat lijkt me een duidelijke zaak. Met andere woorden, wij zijn geroepen opdat door ons en in ons tot in lengte van jaren, tot in de eeuwigheid aan toe, één van die, in ieder geval minstens één van die deugden Gods, gedemonstreerd zou worden. Gods genade namelijk. Op dezelfde wijze als dat langs de andere kant in Israël Gods gerechtigheid gedemonstreerd wordt. Dat staat zo in Romeinen 9 bijvoorbeeld. Hè? Vater des verderfs toebereid inderdaad tot het verderf. God wilde inderdaad zijn gerechtigheid demonstreren en hij brengt een rechtvaardig oordeel inderdaad over een goddeloos volk. En dat is wat zo'n beetje voortkomt uit de bedeling van de wet. Wat dat betreft zijn we erg bevoordeeld omdat wij leven in deze tegenwoordige bedeling der genade. Maar hoe dat ook zij, deze zegeningen hebben wij ontvangen, vers 6 van hoofdstuk 1, tot prijs, tot lof, tot eer, tot heerlijkheid. Er staan maar twee woorden natuurlijk, maar ik noem er meteen maar vier. Hè. Tot prijs der heerlijkheid van zijn genade. Niet opdat wij zouden roemen, maar in tegendeel opdat de Heer zou kunnen roemen. En opdat wij en ieder ander, wie het ook is, zou kunnen roemen in de genade Gods. Die bewezen is in ons. Niemand zal ooit in de toekomst kunnen betwijfelen dat God een genade God is. Want wij zijn daar. En dat geldt niet alleen in de toekomst, want we lazen natuurlijk in Efeze 2 vers 7 over toekomende eeuwen. Maar bij nader inzien, volgens de schrift zelf zijn de toekomende eeuwen al begonnen, namelijk bij de opstanding van Christus al, zodat deze uitspraak niet alleen van toepassing is op wat wij nog beschouwen als toekomst, maar ook op het heden. Ook nu zijn wij er, tot prijs der heerlijkheid zijn er genade. En ook nu zijn wij daar, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijn er genade. En voor zover wij het woord Gods prediken, is het altijd prediking van genade. En niet het tegenovergestelde. Maar goed. Terug naar vers 6 dan van hoofdstuk 1. Al deze dingen zijn met het doel dat Gods genade geprezen en verheerlijkt zou worden. Want hij heeft ons, de rest van vers 6, hij heeft ons immers begenadigd in de geliefde. En dat is een uitspraak die gaat over onze tegenwoordige positie. God heeft ons begenadigd in Christus. Ik heb in het verleden al op gewezen dat het onder andere, tenminste dat meen ik mij te herinneren, dat inderdaad de Heer Jezus zelf genade heeft ontvangen. Iets wat weinigen meteen begrijpen, helaas. Maar de gedachte was, want ik heb hem in de tijd gezegd, meen ik, de gedachte was dat de Heer Jezus nou eenmaal onze zonde droeg. En als gevolg daarvan leed en stierf, maar als gevolg waarvan stond hij dan uit de dood op. Want wij dachten toch dat zondaren zouden sterven en wel voor altijd. Nou ja, uiteindelijk, de tweede dood enzovoorts. En als de Heer onze zonde droeg, hoe kan het dan dat hij na 3 dagen weer uit de dood opstond? Toch? En het antwoord is, hij stond op uit de dood omdat hij begenadigd werd. Op grond van zijn geloof. De zonden ontvingen een rechtvaardig oordeel. Niettemin, op grond van geloof ontvangt een mens, wie hij ook is, leven en zelfs eeuwig leven. En de eerste die dat eeuwig leven ontving, het was natuurlijk lang van tevoren beloofd, maar de eerste die dat eeuwig leven ontving en die dus begenadigd werd op die wijze, was inderdaad de Heer Jezus. En dat is wat in elk geval uitgebreid uiteengezet wordt in de brief aan de Hebreeën. Goed, maar dieper ga ik er nou niet op in. In elk geval gaat het er hier om dat wij begenadigd zijn geworden in Christus. En om het eenvoudig te houden, je kan natuurlijk ook gewoon zeggen, wij zijn nou eenmaal verbonden met deze levende Christus. We zijn één plant met hem geworden, in hem gezegend met elke geestelijke zegening. En een van die zegeningen is inderdaad dat wij genade hebben ontvangen en dus uit genade leven. En dat is waar het om gaat en dat is het eigenlijke belangrijkste thema, als je het samenvat, het is het belangrijkste thema van deze hele Efezebrief. Het doet me weinig te zaken, maar ik heb het eens geteld. Het woord genade staat precies 12 keer in de brief. 12 keer. En 12 staat voor koningschap of heerschappij. En dat betekent dus dat de brief spreekt over heerschappij der genade. Maar ja, het staat natuurlijk letterlijk in 3 vers 2. De bedeling der genade gods of de heerschappij der genade gods. Een belangrijk thema en we komen er dus nog meerdere malen op terug. Daarom ga ik er nu wat vlot overheen. En ik kom terecht bij vers 7, waar gezegd wordt, de geliefde in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Ik had al bijna voor mijn beurt gesproken, ik had bijna het vers afgesproken en gezegd, u ziet waarschijnlijk dat dit vers samenhangt ook met het voorgaande, want waar wij verlossing hebben door zijn bloed, waar we vergeving hebben der misdaden, kan dat alleen maar zijn uit genade. Maar ik hoef het niet te zeggen, het staat er gewoon achter. Naar de rijkdom, dat wil zeggen in overeenstemming met de rijkdom zijner genade. Dus uit diezelfde genade hebben wij de verlossing door zijn bloed. Met groot gemak kun je dus de uitspraak van vers 7 vatten onder de uitspraak van vers 6. Maar in dit geval wordt het apart vermeld. Wij zijn begenadigd geworden, maar we hebben ook ontvangen verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En begrijp u me even goed, dat woordje namelijk, dat zou u eigenlijk moeten weglaten. Het is een goede optie overigens, maar je zou het moeten weglaten omdat het te zwak is. Wij hebben namelijk inderdaad vergeving der misdaden ontvangen, maar verlossing door zijn bloed is heel wat meer dan vergeving der misdaden. Daarvoor hoef je het begrip verlossing maar te kennen. En dan weet je het, want verlossing wil zeggen dat men vrijgekocht is uit de macht van iets. Men was vroeger niet vrij, zal ik maar zeggen, maar men is verlost, namelijk losgekocht geworden. En ik hoop dat u begrijpt dat dat heel iets anders is, of in ieder geval heel wat meer is, dan vergeving van misdaden. Wij zijn namelijk verlost van de macht der zonden. Of der zonde, moet ik eigenlijk zeggen. Wij zijn vrijgekocht van de macht der zonde. En als onderdeel daarvan hebben wij ook inderdaad vergeving der zonden. Hier weergegeven met het woord misdaden. Ontvangen. Maar het zijn twee verschillende dingen. In eerste plaats is het zo dat wij van nature als mensen zondaren zijn. En zo worden wij geboren bovendien. En dat betekent vanzelfsprekend dat waar wij zondaren zijn en vervolgens iets beginnen te doen, vrucht beginnen te dragen is de uitdrukking eventueel, daar zullen wij zondigen. Dat kan niet anders. Appelbomen, als ze wat beginnen te doen, een vrucht dragen, brengen ze appels voort. En zondaren, als ze wat gaan doen, zal ik maar zeggen, dan brengen ze zonden voort. Dat is de Bijbelse gedachte. En het is een gedachte die iedereen kan begrijpen. Nu kun je natuurlijk zeggen, wij zijn weliswaar zondaren, maar Godzijdank hebben wij uit zijn genade vergeving van onze misdaden en dus van onze zonden ontvangen. Dat is heel aardig, dan betekent het dat die zonden, of althans de gevolgen daarvan, in ieder geval worden weggenomen. Zodat onze misdaden, onze zonden inderdaad niet bestraft worden, want God vergeeft ze, staat er. Het betekent echter dat wij ook onder die omstandigheden nog steeds leven onder of in de macht van de zonde en dus nog steeds in feite niet anders kunnen dan zondigen. En vervolgens worden die zonden dan vergeven. Zo, ik bedoel, er zijn wel aardig tevreden mee, heb ik van sommigen begrepen, maar het is niet waar God tevreden mee is. Want de gevolgen worden weliswaar weggenomen op de manier zoals hier staat, namelijk vergeving der misdaden. God vergeeft de zonden en Dat is heel wat natuurlijk. Maar wat God ook doet, is ons bevrijden van deze heerschappij van de zonde en van onze zondige natuur in ons leven. Ik hoop dat ik, ik weet nooit of ik het nog beter kan uitleggen, zulke dingen. Hè? Ik vraag me altijd af, begrijpen de mensen nou wat ik nou zeg? Of laat het maar gewoon voorbij gaan. Hè? Het zijn gewoon twee verschillende dingen. Je kunt, als de kraan lekt, zal ik maar zeggen, dan kun je gaan dweilen. Goed, dan neem je de gevolgen van die lekkende kraan weg. Maar goed, dat gaat leuk zo door. Maar van belang is natuurlijk dat die kraan een keer dichtgedraaid wordt. En daar gaat het om. De oorzaak moet worden weggenomen en niet de symptomen. Men zou kunnen zeggen dat onze zonden, onze misdaden, de symptomen zijn van de ziekte waarmee wij behept zijn, de zondige natuur namelijk. Maar God neemt dan niet alleen de symptomen weg, hoewel we dat altijd al prettig vinden natuurlijk, maar hij neemt ook inderdaad de oorzaak weg, althans voor een belangrijk deel. Nou, in ieder geval het belangrijkste deel. Want de schrift leert weliswaar niet dat wij ophouden zondaren te zijn, integendeel. Maar de schrift leert wel dat waar wij kinderen Gods geworden zijn en gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus, dat we daar ook bevrijd zijn van de heerschappij van de zonde. Wellicht ook, maar ik heb de term nooit nagezocht, wellicht ook de macht van de zonde, maar dan ook alleen maar in de betekenis van heerschappij, namelijk de opperheerschappij. De gedachte is dat de grootste kracht die werkt in het praktische leven van de mens is en blijft altijd de zonde. Dat is bij de natuurlijke mens zo. Maar waar wij zijn wedergeboren, waar wij nieuw leven hebben ontvangen, waar de kracht Gods in ons werkt, waar het leven Gods in ons werkt, is deze macht van de zonde niet meer de grootste macht in ons leven. Begrijp je me goed? Hij is er nog wel, hij werkt ook nog uit en wij zullen ongetwijfeld nog steeds zondigen. Waarna die zonden vergeven worden overigens. Dat staat er hier allemaal bij. Maar het belangrijkste is dat een andere kracht in ons werkt die sterker is dan de zonde. Het is alleen niet een kracht die tot doel heeft de zonde te onderdrukken, maar het is een kracht die tot doel heeft zelf vruchten te dragen. Heb je dat? Laat ik het anders zeggen. Wij hebben ontvangen de geest van God, het leven van God in ons. Dat leven zou vrucht dragen. En dat leven is uiteraard sterker, in beginsel, sterker dan ons eigen leven en onze eigen natuur. Eeuwig leven is per definitie sterker dan vergankelijk leven. Dat kan niet missen. Bovendien, ons vergankelijk leven is vergankelijk omdat de dood daarin heerst, zal ik maar zeggen. Zonde en dood heersen, zodat daar vanzelf een keer een eind aan komt. Zodat je op voorhand kunt zeggen dat het eeuwig leven wat wij hebben ontvangen sterker is, want het duurt langer. Het is dus sterker dan het oude leven. Maar als het sterker is dan ons oude leven, houdt het ook in de schrift. Zegt dat in de praktijk ook, houdt het ook in dat wij nu in staat zijn inderdaad gode vruchten te dragen. Dat wil zeggen, dat leven van Christus in ons zal inderdaad in ons een uitwerking hebben. Wij zouden daardoor namelijk worden heilig en onberispelijk in de liefde, zoals de term in vers 4 luidt. Dat kan je natuurlijk ook op een paar andere manieren zeggen, maar dat doe ik met opzet nou niet. Maar het gaat erom dat wij door het leven van Christus in ons in staat zijn God te dienen. Bekwaam zijn om dienaren Gods te zijn onder dat nieuwe verbond. En dus bekwaam zijn om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Of hoe het maar genoemd mag worden. Die kracht is sterker dan de kracht van de zonde in ons. En de vraag in verband met het leven van een christen is altijd, wat is er nou in de praktijk sterker? De zonde of het leven van Christus? In de praktijk bedoel ik. Nee, fundamenteel is het leven van Christus sterker, maar wij zouden ons aan dat leven van Christus overgeven. Wij zouden ons daaraan onderwerpen. Wij zouden ons daarvoor ter beschikking stellen en ons lichaam ter beschikking stellen. Maar het simpele feit dat wij de geest van Christus hebben ontvangen, het leven van Christus in ons is, impliceert automatisch dat weliswaar de zonde nog in ons is, dat wij ook weliswaar nog steeds zondigen. Ik denk met name aan de eerste Johannesbrief, waarin die dingen wat uitgebreid vermeld staan. Maar neem niet weg dat de zonde niet langer in ons heerst. Niet langer de grootste macht is. De grootste macht in ons leven is niet de zonde, maar is het leven van Christus in ons. En het hangt rechtstreeks samen met de genade Gods, want uit genade hebben wij die kracht ontvangen en door genade werkt die kracht in ons. En het wordt aardig geformuleerd, denk ik altijd, in de woorden van Paulus, die zei dat de Heer tot hem gezegd had: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daaruit volgt dat de kracht Gods die in ons zwakke lichaam, in ons zwakke mensen werkt, dat die kracht ook gewoon genoemd kan worden de genade. Mijn genade, daar heb je genoeg aan, want mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. De kracht Gods in ons is dus hetzelfde als de genade Gods in ons. En waar wij leven uit de genade, leven wij uit de kracht Gods. En waar God met zijn kracht in ons werkt, werkt hij met zijn genade in ons. Simpel zaak. Is precies hetzelfde. En dus, er is iets anders wat in ons heerst. Namelijk niet de zonde, maar die kracht Gods. Of volgens het synoniem wat we zojuist vonden, niet de zonde, maar de genade. En dat lijkt me een duidelijke zaak, want genade neutraliseert uiteraard de zonde. Neemt de consequenties daarvan weg en in zekere zin zelfs de oorzaak. Genade werkt in ons. En daar leven we uit. Dat is wat verlossing is, zoals het geformuleerd wordt hier in vers 7. Vrijgekocht. Elke keer als in uw Bijbel staat verlossing, verlossen, verlosser, betekent het niet vrij maken, maar het betekent altijd vrij kopen. Er is een prijs voor betaald. Het is helaas niet zo vertaald, maar op een enkele keer na. Maar het is de betekenis van het woord. En het drukt zich uit in de schriftplaatsen waar inderdaad staat dat wij duur gekocht zijn. Of waar staat dat we niet door vergankelijke dingen verlost zijn. Dat betekent uiteraard losgekocht zijn. Niet door vergankelijke dingen, maar door onvergankelijke dingen. Namelijk, waardoor? Waardoor zijn we vrij gekocht? Precies door het bloed. Dat staat hier trouwens. Dus daar kom ik zo op terug, maar wat ik citeerde was uit 1 Petrus 1 vers 18. 1 Petrus 1 vers 18. Wetend dat gij niet door vergankelijke dingen, zoals vergankelijk zilver en goud, verlost, maar dat betekent uiteraard losgekocht. Dat blijkt uit het verband van de zin. Losgekocht zijt uit uw ijdele wandeling die u van de Vader overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam enzovoorts. Volgende vers hebben we laatst ook al eens aangehaald. Losgekocht dus, vrijgekocht. Het is precies hetzelfde, dit was Petrus, maar het is precies hetzelfde als wat Paulus schrijft in Efeze 1... Vers 7, in Christus namelijk, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Het bloed van wie? Ik wil dat graag wat letterlijk, hè? Ik wil dat graag wat letterlijk. Het bloed van de geliefde, uit vers 6. En dus het bloed van de geliefde zoon, eigenlijk uit vers 5, vanwege die zoonstelling. En anders gewoon door het bloed van Jezus Christus uit vers 5, of gewoon het bloed van Christus uit vers 3. Maar in ieder geval niet door het bloed van Jezus. Want daar gaat het niet over en dat staat er ook niet. Want zo beginnen we, dat staat er niet, dat het is door het bloed van Jezus. Dat staat er niet. De naam Jezus staat er wel, maar dan ogenblikkelijk gevolgd door Christus in vers 5. Maar verder staat er Christus in vers 3, of de geliefde, en dus de geliefde zoon, uit vers 5 of 6. En door zijn bloed hebben wij de verlossing. Of zoals Peter zegt, door zijn bloed zijn wij verlost of vrijgekocht. En dat is een belangrijke waarheid die ik u nu voorhoud. Want waar het over gaat, is niet over de mens, de zondaar, die vergeving van zonde ontvangt en gerechtvaardigd wordt omdat de Heer Jezus voor hem stierf en zijn zonden heeft weggedragen aan het hout, zoals Peter dat ook schrijft. Maar waar het hier over gaat, is over de positie van de wedergeboren mens. Degene die in Christus is, de gelovige, die verlost is inderdaad ook in de praktijk van de heerschappij van de zonde en zelfs van de heerschappij van de dood, in het bijzonder door het bloed van Christus. En dat is een andere zaak met ook een andere consequentie. Het ligt in elkaars verlengde, maar het is bepaald niet hetzelfde. Waar het om gaat namelijk, maar ik was niet van plan om er uitgebreid op in te gaan nu, maar waar het om gaat is dat waar wij het begrip bloed in de Bijbel tegenkomen, en zeker waar dat begrip bloed gebruikt wordt in een wat overdrachtelijke betekenis, en ik hoop dat u begrijpt dat het een overdrachtelijke betekenis heeft, ook in dit schriftgedeelte, zowel als in dat van 1 Petrus, daar lezen wij voor het woord bloed het woord leven, want bloed is leven. Het is jaren geleden dat ik dat een keer uitgebreid gedemonstreerd heb. Ik geloof zelfs aan de hand van alle schriftplaatsen, in ieder geval in het Nieuwe Testament, waar het woord bloed voorkwam. Het schijnt namelijk dat velen voor het woord bloed invullen dood. Of althans bij het begrip bloed denken ze aan de dood. En vullen dat al of niet bewust in het schriftgedeelte. En dan leest men hier, wij hebben de verlossing door zijn dood. Namelijk de vergeving der misdaden. En dat zou niet eens onbijbels zijn als je het zo zou lezen. Maar het punt is niet of het bijbels is of niet. Het punt is of het er staat of niet. En of het de bedoeling is van de uitspraak. De bedoeling is van zo'n schriftgedeelte. En dan moet ik u meteen zeggen, dat als je probeert dood in te vullen elke keer als er bloed staat, dan kom je in de problemen. Sommige gevallen kan het, zoals hier. Maar de vraag is dan of dat inderdaad de Bijbelse gedachtegang is. Maar in andere plaatsen kan dat absoluut niet. Komt het namelijk niet uit. En het punt is dan ook dat bloed inderdaad niet staat voor dood, maar staat gewoon voor leven. Bloed is leven. En waar wij geen bloed meer hebben, daar leven wij niet meer. En waar wij het bloed verliezen, verliezen wij ons leven. En hoe je dat dan allemaal maar zegt. Maar bloed betekent leven. En dus staat hier, in welke wij hebben de verlossing door zijn leven. Namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Want doordat hij leeft, Christus namelijk, het gaat niet over de dood van Jezus, maar het gaat over het leven van Christus, in wie wij gezegend zijn. Doordat hij leeft, hebben wij de verlossing. Als hij namelijk niet zou leven, zou zijn leven in ons ook niet de grootste kracht zijn, en zouden wij dus nog steeds leven onder de heerschappij van de zonde. Dan zou de zonde, en daarmee de dood, de grootste kracht zijn in ons leven. En dan kan dit dus helemaal niet gezegd worden. Heb je dat? In de praktijk van ons leven is het zo dat het leven van Christus in ons geleefd wordt. Met andere woorden, wij zijn verlost van de heerschappij, van de suprematie, van de macht van de zonde in ons, doordat Christus leeft in ons. En dus zijn wij verlost en vrijgekocht door het leven van Christus. Bovendien, we hebben een concrete uitspraak die dat zo zegt in 1 Korinthe 15. Daar staat, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden. En is ons geloof ijdel? En is onze prediking ijdel? En zegt Paulus, en dan ben ik een leugenaar bovendien. Want wat de man predikt is niet in de eerste plaats dat men vergeving van al zijn zonden ontvangt doordat de Heer Jezus eenmaal aan het kruis onze zonden heeft weggedragen. De prediking van de apostel houdt in hoofdzaak in dat wij sindsdien als gelovigen door het leven zouden gaan als kinderen Gods met de levende Christus in ons en daardoor ontrukt aan de heerschappij van de zonde en aan de heerschappij van de dood, want het leven van Christus zou in ons geleefd worden. Dat is de gedachtegang. En dat staat trouwens ook precies zo in 1 Korinthe 15, want dan zegt de apostel, ik maak u bekend het evangelie enzovoorts, dat Christus gestorven is inderdaad naar de schriften, dat is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat is vers 3 of zo van dat hoofdstuk, maar alle 50 of meer overige versen van het hoofdstuk spreken over de opstanding van Christus en de consequentie daarvan. Maar hij zei, ik maak u bekend het evangelie. Het evangelie is de prediking van dat de Heer Jezus, die eenmaal leed en stierf voor onze zonden als zodanig, dat hij leeft en zelfs wil leven, ook in de praktijk, in ons. En dat is de boodschap. En dat is ook een blijde boodschap. Niet die van zijn dood uiteraard, maar die van zijn opstanding. En wij zouden moeten begrijpen, we zouden er alles voor moeten doen bovendien, om te begrijpen dat Christus in ons leeft. En dat we in de praktijk van ons leven verlost zijn van al die dingen waaraan wij van nature gebonden waren. Alleen in de praktijk geldt het alleen waar wij ons ook daadwerkelijk en praktisch onderwerpen aan zijn woord, aan zijn wil en dus gewoon aan hem. En dan door zijn leven zijn wij verlost. Door zijn leven hebben wij vergeving van zonde enzovoorts. Doordat hij in ons leeft zijn wij ontrokken aan de macht en heerschappij van de dood en de zonde. Dergelijke uitspraken vinden we natuurlijk vele malen. Maar men zou eigenlijk gewoon een concordantie moeten nemen, het woord bloed opzoeken en dan kom je een heel eind. Dan krijg je vele van dit soort schriftplaatsen onder ogen. Een van de belangrijkste, nou ja, een van de bekendste, laat ik het zo zeggen, is die van 1 Johannes. Namelijk. Aardige uitspraak. Dat is die uitspraak van vers 8 namelijk, waar staat, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Wij hebben namelijk wel zonde, namelijk een zondige natuur, en wij zondigen ook, is de gedachte. En sommigen maken zich daar erg ongerust over, dat wedergeboren mensen nog steeds zondigen. Maar God maakt er zich niet ongerust over. Wij wel soms. Mede omdat het soms heel vervelende consequenties heeft. Maar God zelf maakt er zich niet ongerust over. Die zegt namelijk dat in ieder geval die zonde is overwonnen als zodanig. En dat aan het zondigen van de mens, ook van een gelovige, ooit een keer een eind komt. Vanzelfsprekend. Bij de verandering van ons lichaam zal ik dan maar zeggen. Maar in de praktijk is het zo dat wij in ieder geval vergeving van zonde ontvangen, en waar de misdaad te meerder is, dus de genade nog meer of veel meer overvloedig, met de woorden uit Romeinen 5 is het, geloof ik. Maar hier staat het nog anders, hier staat namelijk in vers 7, maar indien wij in het licht wandelen, let op, niet indien wij wedergeboren zijn, niet indien wij het licht ontvangen hebben, dus, u weet, licht is ook synoniem met leven, hè? Niet indien wij het licht hebben ontvangen, maar indien wij in het licht wandelen, in de praktijk, dan hebben wij, of zo hebben wij, punt 1, gemeenschap met elkander, want dan wandelen we samen in het licht. Ik zeg altijd, als we in het licht wandelen, dan zien we elkaar tenminste. En zo ontstaat ook gemeenschap. Maar verder staat er, hebben wij gemeenschap met elkander. En het leven, er staat bloed. Maar het leven van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons, tegenwoordige tijd, van alle zonde. En hier kun je voor bloed niet invullen, dood. Want dan zou het moeten zijn, en de dood van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigde of heeft ons gereinigd van alle zonden, want dat is een gebeurtenis uit het verleden. Maar daar gaat het niet over. Het gaat er niet over onze reiniging eenmaal in het verleden, maar het gaat hier om onze reiniging sindsdien. En als u zegt, dan begrijp ik niet, dan zeg ik, dat zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen, dat ze dat niet begrepen. In Johannes 13. ter gelegenheid van de voetwassing. Waarbij hij opstond van de maaltijd, een beeld van zijn opstanding. Zijn klederen aflegde, beeld van de dood. Zich omgordde met een linnen doek, beeld van opstanding en priesterschap. En hij begon de voeten, niet meer dan dat. Hij begon de voeten van zijn discipelen te wassen. En toen werd ook vastgesteld dat ze niet begrepen wat hij deed. Maar de Heer zei, Peter zei bijvoorbeeld, ja, als het dan toch moet, dan maar helemaal. Toen zei de Heer, dat is nergens voor nodig. Want als je eenmaal geheel gereinigd bent, heb je daarna niet anders meer nodig dan dat je voeten gewassen worden. Waarmee de Heer uitdrukking gaf aan zijn tegenwoordige hoge priesterlijke functie. Voor mijn part laat hij hoge priesterlijk weer weg, maar niettemin, dat is wat het is. Hij gaf uitdrukking aan zijn functie, vandaar die linnen doek waarmee hij zich kleedde, het kleed van de priester. Hij gaf uitdrukking aan zijn functie nu, waarbij hij nu niet de zondaren in het algemeen, maar de zijnen, degene die horen tot zijn volk, het volk van de hoge priester, reinigt van hun dode werken, om zo te zeggen. Want wij als kinderen gods, wij zijn eenmaal gereinigd geworden toen wij wedergeboren werden, maar sindsdien zondigen we niettemin toch en worden wij door in onze wandel geconfronteerd met de zonde, op wat voor wijze dan ook, wij worden verontreinigd. Want als je wandelt, krijg je vuile voeten. Maar wij zouden ons geen zorgen maken over onze vuile voeten, of elkaar beschuldigen van, wat heb jij een vuile voeten? Want wij zouden ons overgeven aan de Heer die zegt dat hij ons zou reinigen. Dat hij de gemeente, maar dat is Efeze 5 en daar zijn we dus voorlopig nog niet. Maar dat hij de gemeente zou reinigen en heiligen en zonder vlek of rimpel voor zich zou stellen. Bestaat de gemeente dan niet uit reine en heilige mensen? Ja, oorspronkelijk wel, bij hun wedergeboorte zal ik maar zeggen. Maar daarna wandelen ze gewoon verder en krijgen dus alsnog vuile voeten. Toen zei de Heer, het enige wat nodig is dat de voeten gereinigd worden. En aangezien, Johannes 13, aangezien een dienstknecht niet meerder is dan zijn Heer, zegt de Heer tot zijn discipelen, dat heb ik nou gedaan, maar dat horen jullie in het vervolg ook te doen. Elkaars voeten te wassen. Toen waren er enige vrome mensen, die komen dus regelmatig bij elkaar met een bak water en een borstel en wat zeep enzovoorts om elkaar de voeten te wassen. Maar dat is uiteraard niet de bedoeling, dat is ook helemaal nergens voor nodig. Wij zouden elkaar de zonde niet toerekenen. Wij zouden elkaar vergeven, wij zouden elkaar niet kennen naar het vlees. Wij zouden zonde laten voor wat ze zijn, want dat is wat vergeven betekent. Zoals de Heer het nu ook doet. De levende Christus, die de zonde in ons vergeeft en dus negeert, en die met zijn kracht in ons werkt, ondanks de zonde. Hij rekent ze niet. En dat is wat hier staat. En het geldt alleen, in de praktijk alleen, hè, indien wij in het licht wandelen. Niet indien we licht ontvangen hebben. Indien we in het licht en dus onder het nieuwe verbond, want dat is licht, in tegenstelling tot de duisternis van de wet. Indien we in dit licht wandelen, dan hebben wij gemeenschap met elkander, daar ga ik nog verder niet op in, en het leven van Jezus Christus, Gods Zoon, die trouwens tot Zoon werd gesteld in zijn opstanding, zodat je ziet dat het ook op die grond niet kan worden toegepast op zijn kruisiging. Gods Zoon reinigt, niet heeft ons gereinigd, reinigt tegenwoordige tijd ons van alle zonde, wat het ook is. En daarna vers 9. Voor zover onze gewetens belast of besmet raken door zonden, dat kan namelijk. Nee, dat hoeft niet, maar dat kan wel. Zouden wij onze zonden belijden? Dat is het enige wat helpt. Als je belast geweten hebt, kun je alleen maar zonden belijden. En dat zouden wij dan doen. En dan staat er, en hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En er wordt gezegd tot en over wedergeboren mensen. En let op, indien wij onze zonden belijden, staat niet alleen als wij ze belijden zullen ze vergeven worden, want dat is niet waar. Als wij komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, worden ze vergeven, in het algemeen. Maar hier gaat het ook niet over het wegnemen van de zonden of van de misdaden als zodanig. Hier gaat het over dat wij ons schuldig voelen of denken schuldig zijn, of het is een gevoelsmatige kwestie, dat we weten. Daar zouden wij inderdaad onze zonden belijden. En dan staat er inderdaad niet, zoals mijn vader het namelijk altijd, die zegt, kijk, let op wat er niet staat, die zei, er staat niet, en hij is genadig en barmhartig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. En hoe vaker je daarbij denkt dat dat er niet staat, hoe meer het je gaat verbazen. Want dat zou je verwachten. Hij is genadig en barmhartig om ons de zonde te vergeven. Maar dat staat er niet. Er staat, hij is getrouw. En met genade heeft het hier al niks meer van doen eigenlijk. Staat er ook niet. Het is trouw. En het is niet genadig, maar het is zelfs rechtvaardig dat hij onze zonde vergeeft. Nou kan u zo een schriftplaats uit de wet voorlezen waar staat dat het onrechtvaardig is om iemand zijn zonde te vergeven. De zonden zouden toegerekend moeten worden en zonden zouden rechtvaardige vergelding ontvangen. Maar hier staat dat de Heer rechtvaardig is om onze zonde te vergeven. En de enige verklaring daarvoor is dat het een rechtvaardigheid is die voortkomt uit het feit dat hij eenmaal voor al onze zonden gestorven is en ze zo heeft weggedragen. En als wij daarna last hebben met ons geweten en dus niet anders kunnen dan onze zonden aan hem belijden, dan is hij rechtvaardig, want hij heeft onze zonden reeds lang geleden gedragen aan het hout. En hoewel wij vinden dat wij gezondigd hebben, rekent hij onze zonden niet toe, vergeeft hij ze dus, want het is gewoon hetzelfde. En hij reinigt ons daarmee van elke ongerechtigheid. En dat is wat hier staat. En lees alsjeblieft niet dat hier verplicht staat dat je al je zonden moet belijden, want dan kun je de hele dag wel mee bezig blijven, want stel je voor dat je er eentje vergeet. En dan moet je weer belijden dat je er een vergeten hebt. Nee, ik drijf er niet de spot mee. Ik heb dat wel horen zeggen. Mensen die hun zonde beleden en dan nog vergeving vroegen ook nog voor de zon, voordat ze vergeten hadden bepaalde zonden wellicht te beleiden. Voor alle zekerheid enzovoorts. Maar dat wordt problematisch, maar dat is niet wat de Heer van ons vraagt. De Heer vraagt dat wij leven uit zijn genade, in onderwerping aan hem, trouw aan hem enzovoorts. En daar waar wij niet hebben kunnen voorkomen dat onze gewetens belast worden, daar zouden wij, als we ons schuldig voelen, zouden wij inderdaad onze zonden aan hem belijden. Maar dan beseffen wat hier staat, dat hij getrouw en rechtvaardig is, het is namelijk een vanzelfsprekende zaak eigenlijk, dat hij onze zonden vergeeft. En zo leven wij uit de genade Gods. En dat is wat de levende Christus doet in ons. Zijn leven leven, ondanks wie wij zijn. Dezelfde gedachte vinden we trouwens uitgebreid in Romeinen 5. Zoals altijd, je vindt al die dingen oorspronkelijk terug in de eerste brief van het Nieuwe Testament, Romeinen 5. Waar staat inderdaad dat onze toekomstverwachting niet beschaamd zal worden, vers 5. Omdat de liefde Gods, en daarmee het leven Gods, is uitgestort in onze harten door de Heilige Geest, die ons is gegeven. Ben je dan wedergeboren of niet? Ja, dus, hè? Want je hebt die Heilige Geest en dus eeuwig leven ontvangen. En over die kracht hadden we het juist. En dan staat er verder dat die hoop niet beschaamd, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd, dat betekent op zijn tijd en niet op onze tijd, is op zijn tijd voor de goddelozen gestorven. Dat is in het verleden gebeurd. En op vers 7 ga ik nou niet in, want dat is een zijlijn. Doet er nou verder niet toe. Maar vers 6 zegt, hij is op zijn tijd voor ons gestorven toen wij goddelozen waren, of toen wij krachtelozen waren. En toen hadden we dus de Heilige Geest, de kracht van omhoog, uit vers 5, dus nog niet. Voordat wij wedergeboren waren dus, is hij voor ons gestorven. En dan vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Dat is dus min of meer de herhaling van vers 6. Dus wij waren krachtelozen, vers 6. Wij waren goddelozen, vers 6. Wij waren onrechtvaardig, want dat is eigenlijk de gedachte van vers 7. Wij waren, kortom, zondaren, vers 8. En toen stierf hij voor ons. Voor wie is Christus dus gestorven? Voor ongelovigen of gelovigen? Voor ongelovigen, voor alle mensen namelijk. Ja. Dat staat vast, dat is gewoon zo. Ja. Maar daarna komt het vervolg op het verhaal. Veel meer dan, want nu komt iets dat veel hoger is dan zijn dood. Nou, wat is nou hoger dan de dood? Leven. Makkelijk, hè? Het is niet zo moeilijk. Wat is nou meer dan zijn kruisiging? Zijn opstanding. Uiteraard. Dat staat ook in Romeinen 8 trouwens. God, Christus is het die gestorven is. Wat meer is, die ook is opgewekt en zit ter rechterhand Gods en ook voor ons bidt. Dat is eigenlijk dezelfde waarheid, hoor. Die daar samengevat wordt. Nou goed, hier staat dan veel meer dan zijn dood. Vers 9 van Romeinen 5. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Wij zijn gerechtvaardigd door zijn leven. Nu, het gaat over wat het nu is. Want de vorige versen gingen over zijn dood in het verleden. Ik zat er uitdrukkelijk bij, toen wij nog krachtelozen waren. Maar vers 9 spreekt over het heden. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn leven, zijn opstanding dus, door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toorn. In de toorn, wij worden behouden namelijk van de toorn van vandaag, die geopenbaard wordt over alle goddeloosheid der mensen, Romeinen 1 vers 18. En we zullen zeker ook behouden worden van de toekomende toorn. Maar dat staat weer op een andere plaats, expliciet. Maar en vers 10 zegt het nog een keer hier, want indien wij vijanden zijnde, wij waren immers krachteloze, goddeloze, onrechtvaardige zondaren. Indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood, zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn bloed. Door zijn leven namelijk. Ik ga niet op alle details van het vers in, dat is dan veel te lastig, maar het gaat maar om de grondgedachte die naar voren gebracht wordt. Dat namelijk de Heer Jezus in het verleden iets gedaan heeft voor goddeloze zondaren, vijanden, onrechtvaardigen. Wel nu, wij zijn niet meer zondaren in die zin. Wij zijn niet meer goddelozen, wij zijn niet meer vijanden, wij zijn niet meer onrechtvaardigen. De vraag is, en wat doet hij dan nu voor ons? Wel nu bewaart hij ons voor de toorn die over de hele wereld ligt. En hij bewaart ons ook van de toekomende toorn. Hij doet ons leven uit zijn genade en uit zijn kracht. Uit zijn bloed dus, is de gedachte. Het opstandingsleven van Christus in ons. Dat leven wat de duisternis en wat de dood en wat de zonde heeft overwonnen. Dat leven is in ons. En daar gaat het hier over. En dus hebben wij de vergeving der misdaden inderdaad door zijn bloed. Worden wij verlost van de toorn door zijn bloed, namelijk door zijn leven, precies zoals het hier staat. Nou, dan blader ik weer terug naar Efeze 1, vers 7. In die geliefde zoon, in Christus, hebben wij de verlossing en dus zijn wij vrijgekocht van de heerschappij van zonde en dood en wet, want dat is die drie eenheid die je dan moet noemen in dat verband, hè? We zijn verlost van de heerschappij van zonde, dood en wet. En wel door zijn leven in ons. Want zijn leven in ons is niet onder de heerschappij van de dood. Is niet onder de heerschappij van de wet. En is niet onder de heerschappij van de zonde. Dat is een leven wat vrij is. Hoewel het een leven is ten dienste van zijn hemelse Vader. En waar wij in het licht wandelen en dus onze lichamen ook stellen in dienst van onze hemelse Vader, dan zal dat leven, het vrije leven van Christus in ons geleefd worden. En dus zijn wij verlost door zijn bloed, namelijk door zijn leven. Niet eens door zijn opstanding als zodanig, als historisch feit, maar door het feit dat hij nu leeft. En wel in ons in het bijzonder. En dat is wat hier gezegd wordt. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, door zijn leven dus, hebben wij namelijk de vergeving der misdaden, maar dat namelijk, daar zei ik al van, dat klopt eigenlijk niet. Het hoort erbij. De grondgedachte is, wij zijn vrijgekocht door zijn bloed, dan is de volgende vraag, zondigen we dan niet meer? Het antwoord is, jawel, want indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf, las ik zojuist uit 1 Johannes. Maar de gedachte is dat we iets hebben ontvangen wat sterker is dan de macht van de zonde in ons. Zondigen wij dan niet meer? Jawel, wij zondigen wel, maar die zonden worden vergeven en niet toegerekend. En in die volgorde staat het hier. Wij hebben namelijk de verlossing van de heerschappij van de zonde. En de gevolgen van de zonde worden ons vergeven. Dat is wat hier staat. En precies in deze volgorde. We hebben de verlossing door zijn bloed. En daarnaast en daarmee hebben wij ook de vergeving der misdaden. En allebei die dingen uit de rijkdom van zijn genade uiteraard. Dus uit zijn genade hebben we zijn leven ontvangen, maar dat uit genade ook zonden vergeven worden, lijkt me een duidelijke zaak. En dit is echt eigenlijk het centrale thema in alle nieuwtestamentische brieven, die immers geschreven zijn aan mensen die wedergeboren zijn door de dood en opstanding van Christus, maar ze zouden moeten beseffen, wij zouden moeten beseffen dat wij leven door zijn leven. En ik ben soms geneigd om, ik maak er te weinig werk van dan, maar soms ben ik geneigd om dit soort waarheden vervolgens te illustreren aan de hand van allerlei bekende liederen die wij soms zingen, soms ook niet, maar die we meestal dan toch wel kennen, om aan te geven dat ik dat niet sta te verzinnen, hoewel het weinig meer gehoord wordt. Maar dat het de algemene gedachte was van de gelovigen in de afgelopen tientallen jaren in elk geval, soms zelfs in de voorgaande eeuwen, het komt tot uitdrukking in de liederen. Jezus, leven van mijn leven. Ik weet dat mijn verlosser leeft. Niet, ik weet dat hij opstond. Ik weet dat hij leeft. Hij leeft, die eerst voor mij stierf. Maar doordat hij stierf en opstond, heeft hij mij verlost van de heerschappij van de zonde. Maar omdat hij leeft in de praktijken, leef ik ook inderdaad in die kracht Gods. En heb ik de overwinning, precies zoals Romeinen 8 het zegt, waar staat dat we in Christus meer dan overwinnaar zijn. Dat is de gedachte. Het is een praktische kwestie voor vandaag. Wij kijken niet slechts om naar een historische gebeurtenis, die weliswaar van essentieel belang is. Maar het gaat erom hoe het vandaag is. En vandaag is het zo dat Christus leeft voor ons. Maar beter nog, hij leeft in ons. En hij wil zijn werk in ons doen. En naarmate wij ons aan dat werk beschikbaar stellen, hebben wij ook in de praktijk van ons leven deel aan deze overwinning op de dood, aan deze overwinning op de zonde en op deze overwinning op de wet. En eigenlijk zouden we onszelf eens moeten afvragen in welke mate bijvoorbeeld de wet een rol speelt in ons leven. Of hebben we daar de overwinning op? Speelt daar geen rol meer? En in welke mate de zonde, en dus het eten van boom der kennis is goed en des kwaads en al wat ermee samenhangt, hoe ver de zonde in ons leven een rol speelt en in ons denken? Ben u nog aan het vechten tegen uw zondige natuur? En tegen de zonde in uw leven? Het zou niet moeten. Wij zouden leven uit overwinning daarop. En nog eenvoudiger wellicht, omdat het minder een gewetensvraag is, in hoeverre speelt de dood een rol in ons leven? In hoeverre hebben wij, in hoeverre speelt in onze gedachten een rol dat onze tijd hier op aarde beperkt is en dat na verloop van een aantal jaren toch uiteindelijk wij zullen sterven? Of is dat overwonnen? Dat zou overwonnen moeten zijn. Als goed is wel. Als goed is speelt de dood geen enkele rol in ons leven namelijk. Als goed is kijken wij daar gewoon overheen, daar dwars doorheen. Eenvoudig omdat we eeuwig leven hebben ontvangen en als het goed is zelfs bezig zijn aan een carrière die zijn climax vindt straks in de hemel. En ik zeg met opzet niet straks in de opname van de gemeente, want ik denk dat deze Bijbelse waarheid net zo goed van toepassing is op degene, op de gelovigen die 1000 jaar eerder dan wij leefden. En die konden moeilijk zeggen straks in de opname van de gemeente. We zeggen gewoon straks in de hemel, bij de Heer. Daar gaat het om. Leven wij naar de dood toe of leven wij naar de Heer toe? Zijn we op weg van de bloei van onze aderverkalking? Met uitdrukking van Karel Hoekendijk, maar vooruit me weer. Die zei, ik ben in de bloei van mijn aderverkalking. Het was in de 80, maar laat maar zitten. Toch een positieve bloei, namelijk uitzicht. Ik kan van de man zeggen wat je wil, maar uitzicht op de eeuwigheid had hij. En dat zouden wij ook hebben. Die dingen spelen geen rol, als het goed is, in ons denken. Ze zouden geen rol spelen in onze beweegreden, overleggingen, onze beslissingen. Wij staan daarboven. We hebben de overwinning, de wet, de zonde en op de dood. Maar we hebben die overwinning in de praktijk alleen als we ons dagelijks, bij voorkeur, dagelijks bewust zijn in wiens dienst wij staan en wiens wil wij zouden volbrengen. Per slot, de vraag van, ik weet niet wie het was, Jozua of Mozes, dat ben ik vergeten, maar de vraag was, kiest dan heden wie gij dienen zult? Een praktische kwestie. En als wij tot geloof komen, is dat ook een praktische kwestie. Natuurlijk, fundamenteel gaat het om onze wedergeboorte dan. Maar het heeft consequenties voor de rest van ons leven. En daar spreken deze brieven over. En dit vers, vers 7, stelt gewoon vast, wij hebben de verlossing door zijn bloed. Als we dat niet ervaren, komt dat omdat we het niet werkelijk geloven. En wij zouden dus dat leren geloven. Leren vertrouwen op God, op zijn woord, op zijn belofte. En dus leren vertrouwen op het werk wat de Heer Jezus Christus voor ons gedaan heeft. Eenmaal op Golgotha, maar meer in het bijzonder op het werk wat hij sindsdien als de levende Christus in ons en door ons wil doen. En waar we leren daarop vertrouwen, kunnen wij gewoon ook uit de praktijk van ons leven zeggen, wij hebben de verlossing door zijn bloed en we hebben dus ook de vergeving der misdaden. Niet uit de kracht van ons geloof, maar uit de rijkdom van zijn genade. Want daar leven wij uit en daar roemen wij dus ook in, zoals het weer op andere plaatsen staat. Tot zover. Wij waren gebleven ongeveer bij vers 7, waar in wezen twee dingen gezegd worden, maar ze sluiten elkaar in. Wij hebben de verlossing door zijn bloed, de overwinning dus op de macht van de zonde, dood, eventueel wet, doordat Christus in ons leeft, of anders doordat zijn bloed in ons is. Of zullen we zeggen, omdat wij van zijn bloed drinken. Zeker wel. Dit is het bloed des Nieuwe Testaments, drinkt allen daaruit. Ik bedoel het uiteraard niet letterlijk, hè. Er zijn al zoveel kerkscheuringen over ontstaan, maar uiteraard overdrachtelijk. Dit is het bloed van het Nieuwe Verbond, drinkt allen daaruit. Betekent niet dat we deel hebben aan zijn dood, maar betekent dat we deel hebben aan zijn leven, uiteraard, hè. Goed. Nou, daardoor hebben wij overwinning en zijn wij dus losgekocht. En dan staat er dat het ook inderdaad inhoudt, onder andere, de vergeving der misdaden. Want God rekent ons de zonden niet toe. Waar wij leven uit geloof, wordt onze zonden niet toegerekend. Dat is niks bijzonders, staat al in Romeinen 4, om maar eens wat te noemen. En dat in overeenstemming met de rijkdom zijn er, let op, niet zijn genade, maar naar de rijkdom zijn er genade. Het veronderstelt meer aspecten van deze genade. Genade niet alleen waardoor wij behouden werden of wedergeboren werden, maar genade ook waaruit wij dagelijks leven en zelfs dienen. Wat zegt Johannes 1 ook alweer? Laten we even kijken. Daar staat, en uit zijn volheid, Johannes 1 vers 16. Nee, 1 vers 16. Johannes 1 vers 16. Uit zijn volheid, en dat wordt geacht veel te zijn. Uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Die uitdrukking betekent meervoudige genade. Wij zouden in tegenwoordig Nederlands trouwens zeggen genade op genade. Dat maakt verder weinig uit natuurlijk. We hebben ontvangen genade voor genade, meervoudige genade. Namelijk een genade niet alleen waardoor wij wedergeboren werden en kinderen Gods werden, maar ook genade waaruit wij dagelijks leven. Hetzelfde wordt eigenlijk herhaald, diezelfde gedachte, in het volgende vers, vers 17. Want de wet is door Mozes gegeven, en begrijp je me goed, door de wet werd men niet toegevoegd aan Israël of iets dergelijks, maar onder de wet leefde men dagelijks. De wet is door Mozes gegeven, maar de genade en waarheid, waaronder wij dus inmiddels dagelijks leven, die is door Jezus Christus geworden. Heb je dat? De wet was niet het middel waardoor men uit Egypte verlost werd. En zo is genade en waarheid door Jezus Christus niet het middel waardoor wij verlost werden van de slavernij van wet, zonde, dood of wat er mee wezen mag. Het is meer dan dat. Namelijk, zoals de wet gegeven werd aan degene die uit Egypte verlost waren, zo werd ook genade gegeven aan degene die verlost waren van het oude, aan degene die wedergeboren werden namelijk. Of nog anders, zoals de wet te maken had met de dagelijkse leefregel, zo heeft genade voor ons rechtstreeks van doen met onze dagelijkse leefregel. Wij leven uit genade, wij dienen door genade, wij geven genade, we zijn tot betoning van Gods genade, wat het maar wezen mag. Dus, het oude verhaal, maar dat zal ik wel een keer gezegd hebben in verband met de bespreking van de Galatenbrief. Wat is de basis voor de christelijke ethiek? Vroeg een predikant. En hij gaf als antwoord de wet. En dat is precies 100% fout. Fouter kan niet. De basis voor de christelijke ethiek is de genade. Daar leven wij door. En daar leven wij nu nog steeds uit. En op grond daarvan zullen wij zelfs geoordeeld worden in de toekomst. Want een onbarmhartig oordeel zal komen over de gelovige die geen barmhartigheid gedaan heeft. Die kent u niet, hè, die tekst. Hè? Zit in de buurt, in meer dan één opzicht. Het was Jacobus. Ik meen de laatste verse van Jacobus 1, maar dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval links, bovenaan de linkse bladzijde, daar staat het. God. Een onbarmhartig oordeel zal gaan over degene die geen barmhartigheid gedaan heeft. En andersom, en barmhartigheid roemt tegen het oordeel. Dat wil zeggen, naarmate wij barmhartigheid gedaan hebben, zal dat oordeel aan ons voorbij gaan, uiteraard. Barmhartigheid is fungeert als getuige ad discharge. Vraag het maar na aan uw advocaat wat het is. Want verder ga ik dat niet uitleggen. Maar als onze levens beoordeeld worden, als onze werken beoordeeld worden, straks voor de rechterstoel van Christus, heeft het daarmee te maken. Toepassing van barmhartigheid, maar dat is gewoon een ander woord voor genade. Daaruit zouden we leven, genade zouden wij praktiseren, of hoe je dat maar zegt. En terug naar Efeze dan. In welke we hebben de verlossing door zijn bloed. Waaronder de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade, comma, want alsof het nog niet genoeg is, rijkdom zijner genade, staat erachter, met welke hij overvloedig is geweest over ons. Niet maar één keer genade, maar alle dagen genade. Dat is wat het is. Rijkdom zijner genade, overvloed van zijn genade. En iets dergelijks staat natuurlijk ook in 2 vers 7 van Efeze. De uitnemende rijkdom zijner genade. Dat betekent dat die genade inderdaad elke dag van ons leven, van onze wandel dus, ook inderdaad, zal doordrenken. Zal alles wat in ons leven is en wat er van deel uitmaakt, moeten beïnvloeden. Daar leven we uit, genade Gods. Genade namelijk, vers 8 van hoofdstuk 1, met welke hij overvloedig is geweest over ons. Hij heeft dus uitgegoten, het was een vloed als het ware. En we zijn ermee doordrenkt geworden, is de gedachte, en door omgeven. met welk hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Die wijsheid vind ik altijd een prachtige uitspraak. De wijsheid Gods namelijk, die bestaat uit verborgenheid, maar dat verwijst naar het volgende vers, daar komen we nog wel op terug. Maar een wijsheid Gods die tot uitdrukking komt in die overvloed van zijn genade. Heel de gedachte is dat de mens zich weliswaar verbeeldt dat als hij nou maar goed zijn best doet, en als hij nou maar een goede opvoeding krijgt, als hij nou maar goede huisvesting krijgt, met dank aan dokter Anders J. den UTB Zaliger, Weilen denk ik trouwens, maar dat is wat anders. Nee, niet Zaliger, vrees ik. Maar goed. Nee, die man die beweerde namelijk dat als de woningprobleem namelijk was opgelost, dan zou het zelf vanzelf wel beter gaan met misdaadbestrijding enzovoort. En dan was er veel minder ellende op de wereld. Want het wangedrag van de mensen in het algemeen, en de jeugd in het bijzonder, was volgens hem veroorzaakt door slechte huisvesting en door de woningnood en dat soort dingen meer. Wat een flauwekul allemaal. Want ja, dat de mens van nature een zondaar is, dat had hij wel geleerd van huis uit. Dus zeker had hij dat van huis uit geleerd, bedacht je wat. Maar dat geloofde hij liever niet. En dus langs politieke weg zou de zonde bestreden moeten worden. Er is weinig van terechtgekomen. Ik vind het jammer dat hij het tegenwoordig niet meer ziet hier. Maar goed, verder niks meer over die man. Maar men denkt dan, de mens denkt in zijn wijsheid, als je de mens nou maar een goede opvoeding geeft, als je hem een goed huisvest enzovoort, een goede opleiding, als je nou maar zijn kansen krijgt in de maatschappij en dat soort dingen meer, goed begeleid enzovoort, goede medische zorg, dan wordt het vanzelf wel beter met hem. En dan komt hij tot iets. Nou, dat is onzin. Dan komt hij helemaal niet meer tot iets. Een mens die het altijd mee zit in zijn leven, wordt nooit een echt mens. En wordt in ieder geval nooit volwassen. Hoe groot of hoe oud hij ook wordt. Als hij geen problemen heeft te overwinnen, zal ik maar zeggen, dan blijft hij altijd een kind. Zo is het nou eenmaal. Het is gewoon een onzinnige gedachte. Waar het om gaat namelijk, is dat de wijsheid Gods onder andere tot uitdrukking komt in het feit dat hij niets doet om ons te verbeteren. Niets doet aan ons onderwijs, onze opvoeding, ons milieu, in meer dan één opzicht tegenwoordig trouwens. Hij doet daar niks aan. Wat God doet is gewoon genade geven. Hij laat alles bij het oude en geeft genade. En dat blijkt ruim voldoende te zijn. Niet alleen dat er ruim voldoende genade is, maar het heeft ook inderdaad de gewenste uitwerking. Het betekent dat door genade inderdaad een einde komt aan de heerschappij van de wet, aan de heerschappij van de zonde en aan de heerschappij van de dood. Maar dat is de negatieve manier om het te zeggen. Want vervolgens blijkt dat genade inderdaad de grote kracht is die elke sterfelijke zondaar de overwinning geeft op de zonde en op de dood. En die bovendien elke zondaar ineens bekwaam maakt om de levende God te dienen. En waar de mens van nature onnuttig was en afgeweken is en tot geen goed in staat, blijkt de mens, als hij begenadigd wordt, ineens tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. En blijkt hij te worden heilig en onberispelijk. Enkel en alleen door genade, dat is wat genade doet. En dus, hij is met zijn genade overvloedig geweest over ons in alle wijsheid. Het gaat tegen elke menselijke wijsheid in. Niettemin, het is de wijsheid Gods. En daarna staat er, niet alleen in alle wijsheid, maar ook en voorzichtigheid. Ik ben altijd geneigd om het woord maar zo letterlijk mogelijk te nemen. Voorzichtigheid, in tegenwoordig Nederlands heeft voorzichtigheid de betekenis van dat men aarzelt, hè? Weet je wel, als het ijs nog een beetje dun is, heel voorzichtig even voelen enzovoort. Dat is niet wat voorzichtigheid is. Het woord in het Nederlands althans betekent immers dat men een vooruitziende blik heeft. Dat men vooruit kan kijken. Dat men uitzicht heeft naar voren en dus naar de toekomst uiteraard. Dat is voorzichtigheid. Dat is wat het in het Nederlands betekent. Ik ga er maar niet verder op in, maar als u het mij vraagt, betekent het dat in het Grieks net zo goed. En is dit dus de goede vertaling? Voorzichtigheid. Met als probleem dat wij dat woord niet meer kennen. Maar dit is wat voorzichtigheid is. God heeft namelijk met een vooruitziende blik ons genade gegeven. Hij wist waar het toe zou leiden. In ieder geval, hij wist waar die genade toe kon leiden. En door die genade maakt hij ons inderdaad niet alleen bekwaam om dienaren van hem en dienaren van het nieuwe verbond te zijn, maar uit diezelfde genade maakt hij ons zelfs tot zijn erfgenamen en dus mede-erfgenamen met Christus. Uit die genade, door die genade geeft hij ons, of zal hij ons in de toekomst, met die vooruitziende blik, zal hij ons in de toekomst inderdaad die positie geven aan de zijde van de Heer Jezus zelf. Dat is wat genade vermag. En als ik het beter moet uitleggen, dan moet ik op alle details, allerlei details van het leven ingaan en u laten zien hoe genade uit kan werken. Maar dat heeft niet zoveel zin, denk ik. We kunnen ons beter houden gewoon aan deze Bijbelse beschrijving die zegt dat genade genoeg is. Want genade is de kracht Gods die in ons werkt. Wij noemen het ook met andere namen, niettemin, het is genade. Waarmee je overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Wijsheid, want dat betekent gewoon dat het enige mogelijkheid is voor een zondaar. En voorzichtigheid, omdat het inderdaad rechtstreeks verband houdt met de toekomst waarvoor hij ons bestemd heeft. En toen wilden we natuurlijk wel eens weten hoe dat nou helemaal in elkaar staat dan. Want ja, ik ben er natuurlijk al vrij uitgebreid op ingegaan op deze woorden, vanaf vers 3 eigenlijk al, die woorden die ons spreken over onze tegenwoordige positie als gelovigen. En dus woorden ook die ons niet alleen spreken over de zegeningen die wij hebben ontvangen, maar ook over de consequenties en mogelijkheden daarvan. Wanneer we die echter nader willen weten, dan zegt de apostel dat onze volgende zegening is, in zijn opsomming althans, is dat God ons inderdaad verborgene dingen bekendgemaakt heeft. Want het zal duidelijk zijn dat althans heerschappij van de genade en overvloed van genade en leven uit genade bepaald niet het centrale thema is van het Oude Testament. Integendeel, want zoals we alle weten, het Oude Testament spreekt voor een belangrijk deel over de wet en vervolgens natuurlijk over waar de wet zelf van spreekt, namelijk ook over de toekomst. Dat is waar, over de dagen van de wederkomst van Christus. Maar het eigenaardige is natuurlijk dat wij in onze dagen leven ruim nadat de wet en de heerschappij van de wet zo zonder meer officieel beëindigd is, in elk geval al door de dood van de Heer Jezus. Daarna feitelijk ook in de praktijk door zijn opstanding. En verder staat er gewoon in de Bijbel een datum voor, sinds die tijd, sinds de eerste komst van Christus, zijn we van die wet verlost. Toch? Hij kwam en werd geboren uit de vrouw. Dat kun je leuk zeggen, zo met de kerstversiering in de zaal. Hè? Hij werd geboren uit de vrouw, geboren onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Nou, dat is inmiddels gebeurd. Wat echter nog niet gebeurd is, is dat hij ook zijn koninkrijk op aarde, over Israël en de volkeren gevestigd heeft. Sommigen beweren dan ook dat het nooit meer komt. Dat zijn de spotters uit 2 Petrus 3. Nee, dat is niet mijn waardeoordeel, dat staat daar. Dat is wat Petrus ervan zegt, hè. Dat zijn de spotters uit 2 Petrus 3 die zeggen, dat komt toch niet. Waar blijft de belofte zijn de toekomst, want het verandert toch niet meer. Hij komt niet meer. Dit is het idee. Maar dat gebeurt wel, zal gebeuren en zelfs in de betrekkelijk nabije toekomst. Maar het punt is, wij leven niet in het verleden en dus onder de wet. Wij leven niet in de toekomst, namelijk in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. Maar wij leven in een merkwaardige periode waarover het Oude Testament althans expliciet nauwelijks spreekt. En dat is waar het om gaat. Dat betekent dat de Heer eigenlijk, moet ik het nou netjes zeggen, maar de Heer zou ons dus inderdaad alsnog op de hoogte moeten stellen van zijn werk, zijn wil, met betrekking tot deze tijd waarin wij leven, de tijd sinds het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. Waarbij ik sommigen onder ons erop wijs dat het een uitspraak was van Petrus en niet van Paulus. Goed, hè. De tijd van het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Maar het gaat om de tijd ertussenin. Een tijd die, zoals gezegd, niet expliciet in het Oude Testament wordt beschreven. Expliciet wil zeggen gewoon in glasheldere, klare taal. Het komt er wel in voor, maar niet in glasheldere, klare taal. Dat is maar waar het om gaat. Hè. En dat betekent dus dat inderdaad de Heer ons deze dingen zou moeten openbaren. Dat is nou precies, als ik dan weer eens een betrekkelijk open deur mag intrappen, dat is nou precies waarom deze nieuwtestamentische Bijbelboeken geschreven zijn. Want begrijp je me goed, wat de Heer in de toekomst zal doen, straks in zijn wederkomst, dat staat gewoon ook expliciet beschreven in het Oude Testament. En bijzonder dus in de, wat wij dan noemen de profetische boeken, maar in het algemeen, dat staat allemaal in het Oude Testament. En leren over een koninkrijk van Christus op aarde, op de troon van zijn vader David, zal men ook niet meteen ontlenen aan nieuwtestamentische uitspraken, maar men zal hem ontlenen aan oudtestamentische uitspraken. En daarna blijkt dat die dingen ook inderdaad in het Nieuwe Testament, in de nieuwtestamentische boeken, bevestigd worden. Maar de grondslag ligt inderdaad in het Oude Testament. Maar deze nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn geschreven, juist en vooral, en ik bedoel ze allemaal, ik bedoel Matthäus tot en met Openbaring, alles wat komt na Malachi dus, al die nieuwtestamentische Bijbelboeken zijn in ieder geval geschreven na de opstanding van Christus. Dat is voor sommigen van erg groot belang. Want men beweert soms dat als de Heer Jezus in Matthäus 12 of 13 bij wijze van spreken wat zegt, dan zegt men, nou ja, dat gaat niet over het Nieuwe Testament, dat gaat ook niet over de gemeente of iets dergelijks. Dan zeg ik, nou, dat is een misverstand, want wat hij gezegd heeft, weet ik niet, maar in ieder geval, de woorden werden opgeschreven na zijn opstanding. En in Lucas staat dat er zelfs heel uitdrukkelijk bij, dat het was na zijn opstanding. Omdat die dingen achteraf verzameld zijn en opgeschreven enzovoorts. In elk geval, ze heten niet voor niks evangeliën. De traditionele naam voor Matthäus, Marcus en Lucas, Johannes geeft al aan dat ze geschreven zijn met betrekking tot de opstanding van Christus. Dat blijkt ook, want uit Matthäus 1 begrijp je al dat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan. Zelfs voordat zijn geboorte beschreven wordt, wordt vastgesteld dat hij uit de dood is opgestaan. Dat is Matthäus 1 al. Echt waar. Nou goed. En Lucas zei net zo goed. En Johannes zei, daar hoef ik helemaal niks van te zeggen. Andere keer, hè. Kortom, deze nieuwtestamentische boeken zijn allemaal geschreven in verband met, aan de ene kant, dat het oude verbond als zodanig, de wet namelijk, beëindigd was door de dood en opstanding van Christus. En maar aan de andere kant, dat de openbaring van zijn koninkrijk op de troon van zijn vader David in Jeruzalem enzovoort, dat nog niet aan de orde is. Het was wel in het Oude Testament aangekondigd, maar het zou niet plaatsvinden in onze dagen, in de dagen vanaf de opstanding van Christus, de dagen van handeling of hoe het maar heten mag. En wat er dan wel zou gebeuren, dat is precies wat in al deze Bijbelboeken beschreven wordt. En dat gebeurt in brieven als Efeze, Filippenzen en Colossenzen, dat lijkt mij een voor de hand liggende zaak. Dat in elk geval. Maar het is in alle brieven zo, en zelfs in de evangeliën, en zelfs uitgebreid in handelingen. Ik kan het u nou niet demonstreren, daar is nou de tijd niet voor. Maar het is wel zo, het is ook makkelijk te zien. Je moet alleen geen vooroordelen hebben, want sommigen hebben vooroordelen en zeggen, nee, het kan daar niet over gaan. En als men het vooroordeel in stand wil houden, dan zal men wat men in die Bijbelboeken leest, dus inderdaad geneigd zijn weg te redeneren. En dat is ook wat gebeurt. Het is geen simpele zaak, maar niettemin het gebeurt. Maar men zou dat niet doen. Men zou de Bijbel nemen als het woord van God en men zou schrift met schrift vergelijken. Zei Petrus ook dat men dat zou doen. Paulus zei trouwens ook dat men dat zou doen. En men zal zien dat vanaf Matthäus 1 tot en met de laatste hoofdstukken van Openbaring wel degelijk gesproken wordt over onze dagen. In de eerste plaats omdat beschreven wordt hoe de gelovigen van vandaag niet leven onder de wet, want dat hoort bij het verleden. En hoe de gelovigen van vandaag ook niet leven in het geopenbaarde koninkrijk van Christus op aarde. Want dat komt pas in de toekomst. Waarna beschreven wordt wat dan Gods werk nu in onze dagen is. En dus wordt beschreven in welke relatie wij staan aan de ene kant tot de oud-testamentische geschiedenis en in meer in bijzonder ook de situatie van Israël. En dus wordt ook het verschil beschreven tussen de gemeente van vandaag en het Israël onder in het Oude Testament, zal ik maar zeggen. Aan de andere kant wordt beschreven dat inderdaad wij niet leven in de openbaring van zijn koninkrijk. Dat we dus ook niet dienen te verwachten dat de Heer met macht of met geweld of iets dergelijks op aarde iets zal realiseren. Of zich bezighoudt met zijn regering over de volkeren of iets dergelijks. Want een kind die een krant kan lezen kan begrijpen dat het niet God is die de gang van zaken in de wereld bepaalt. En wij als gelovigen dachten, we zijn trouwens het Oude Testament, wij dachten dat als de Messias komt, zou hij zijn koninkrijk oprichten en vrede brengen op aarde. Wel, aangezien dat niet gebeurd is, willen we wel weten wat hij dan wel doet in onze dagen. Toen zei Paulus, toen zei Matthäus, Marcus, Lucas, Handelingen, nog een keer Lucas, dus Handelingen, Romeinen, Korinthe, Galaten, Efezen. Nou ja, ze zeggen het allemaal. Hebreeën met name natuurlijk. Dus wat ze zeggen is dat deze Jezus weliswaar de Messias is, maar dat de Messias in de eerste plaats niet is de zoon van David met een koninkrijk op aarde. Zelfs niet in de eerste plaats is de zoon des mensen met een koninkrijk. Dus over de hele aarde en over de vogel des hemels en de vissen der zee en hoe het allemaal maar heten mag. Maar hij is in de eerste plaats de zoon van God. En hij heeft dus een koninkrijk ontvangen in de hemel en aan de rechterhand Gods. En zo blijft het voorlopig even. En vervolgens wordt uiteengezet dat hij in de toekomst alsnog zal zitten op de troon van zijn vader David en dus zijn koninkrijk ook zal uitbreiden naar de aarde. En dat lezen we in al die Bijbelboeken. Matthäus bijvoorbeeld eindigt met: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. In die volgorde. Het begint ongeveer trouwens met: uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Het is niet helemaal het begin, maar het is wel hoofdstuk 5 natuurlijk. Hè? Of 6, wat is het? Matthäus. Nou goed. Hè? Maar zo begint Matthäus. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat is Matthäus' evangelie. En wat denkt u waar openbaring over gaat? Hetzelfde. Dat inderdaad zijn koninkrijk, zoals het eerst in de hemel gevestigd was, inderdaad ook geopenbaard zal worden op de aarde. En dus gevestigd zal worden op de aarde. Zelfs in het allerlaatste visioen van openbaring vindt u dat nog uitgebeeld. Want in Jeruzalem, nederdalend vanuit de hemel naar de aarde, is in de praktijk niks anders dan de uitbeelding van hoe het koninkrijk van Christus en daarmee zijn nieuwe verbond inderdaad eerst gevestigd is in de hemel en van daaruit zich ook uitbreidt naar of geplaatst wordt op de aarde. Dat is waar het allemaal over gaat, dat is niks bijzonders en dat is wat het is. Hoe dus inderdaad in onze dagen weliswaar het nieuwe verbond begonnen is, maar nog niet met betrekking tot Israël en de volkeren, maar met betrekking alleen tot eerstelingen, de gemeente van vandaag. Of met nog andere, maar u wordt geacht Bijbelse termen te kennen, en als u Bijbelse termen niet kent, heeft het zelfs geen zin om over deze dingen te praten, moet ik erbij zeggen. He? Laat staan te denken. Maar men zou namelijk weten, op grond van het Oude Testament, dat als de Messias komt en zijn koninkrijk openbaart, dan is dat wat uitgebeeld wordt in de oogst, in de Bijbelse wetgeving, de Israëlitische wetgeving, zal ik maar zeggen, de oogst. De oogst is de volleinding der eeuw. Na 4 dagen komt de oogst, of na 4 maanden komt de oogst. Na 4000 jaar dus komt de oogst. Na 4 bedelingen, tot en met de wet is dat, komt inderdaad de oogst. Jawel, dat mag dan zo wezen, maar in de oud-testamentische wetgeving werd bepaald dat de oogst in minstens 3, maar eigenlijk 4 fasen gebeurt. 2 voorlopers en een naloper, om zo te zeggen. Want voor de eigenlijke oogst zou eerst rond Pasen, in de week van Pesach, zou de eerste rijpe aren uit de oogst verzameld worden. Ze zouden gebundeld worden tot 1 garve. Die garve wordt aangeduid dus als de eerstelingengarf. En die zou in de week van Pasen op de eerste dag der week. Ik hoop dat u dat begrijpt. De week van Pasen loopt van een willekeurige dag tot een willekeurige dag. Maar ergens in die week moet ergens een eerste dag der week zitten. Een zondag namelijk. Of althans de dag na de Sabbat. En op die dag, de dag na de Sabbat, zou die eerstelingen garf in de tempel door de priester bewogen worden. Dus levend gemaakt worden. Bewogen worden. Levend gemaakt, bewogen worden voor het aangezicht des Heren. Maar wat gebeurde er in de week van Pesach op de dag na de Sabbat in het jaar 32 van onze jaartelling? Of zo, de opstanding van Christus. En dat is wat het is, de eerstelingengarf. Het is een uitbeelding van de opstanding van Christus, die dus de eersteling is van de oogst en dus de eersteling is van het nieuwe verbond. Maar het is oogst. Toen zei iemand, ja, maar het is nog lang geen oogst, want de oogst is pas in de toekomst. Zeg ik, ja, dat is ook waar. Maar die eersteling was ook oogst. Maar het was de allereerste vrucht van de oogst. Van die enkele vroegrijpe aren die verzameld werden. Maar ze zijn een uitbeelding van de opstanding van Christus als eersteling. En dus eerstelingen garf. Een garf met eerstgeboorterecht, om zo te zeggen. Die dus bestemd is als eerstgeborene voor de Heer zelf. Dat is de gedachte. Het is de opstanding van Christus. Vanaf dat moment telt men 7 weken. Kun je nagaan hoe ver het was voor de oogst. Voor de eigenlijke oogst. Men telt 7 weken. Dan kom je terecht bij het wekenfeest dus. Of het Pinksterfeest. Want dat is wat het is, hè. Van Pasen tot Pinksteren dus. En bij het wekenfeest wordt inderdaad iets van de oogst gemaaid, want de oogst is dan rijp, maar er wordt iets van gemaaid, dat wordt verzameld, niet tot een garf, maar het wordt zelfs gedorst en gemalen, en hoe het allemaal heten mag, het wordt verwerkt tot deeg, 1 deeg, wel te verstaan, 1 deeg. En van het ene deeg worden 2 broden gebakken. De een heet Juda, de ander heet Efraïm. Ja, nou gaat het nou niet om. Of andersom, hè. Goed. Maar dat mag je weer vergeten. Maar uit één deeg worden 2 broden gebakken. En die worden op precies dezelfde wijze, worden ze op het wekenfeest, de dag na de Sabbat dus, worden ze bewogen, net als de eerstelingen garf 7 weken eerder, worden ze bewogen voor het aangezicht des Heren. Is dat de oogst? Ja. Niettemin, de oogst begint daarna pas. Heb je dat? Zodat we eerst krijgen de eerstelingengarf, namelijk beeld van Christus. Daarna de 2 eerstelingenbroden. Een beeld van de gemeente. Op precies dezelfde wijze levend gemaakt met Christus. En daarom wordt de gemeente beschreven als een ongezuurd deeg. Dat het maar heten mag, of in ieder geval als een deeg. En zelfs als brood. Wat het maar zijn mag, op verschillende manieren. Maar die 2 eerstelingenbroden horen bij de oogst, maar ze gaan in andere zin net voor de oogst uit. En worden ook als eersteling beschouwd. En ze worden net als de eerstelingen garf bewogen voor het aangezicht des Heren. En de een is Christus en de ander is een uitbeelding van de gemeente. Zo is dat, hè. De garf een beeld van Christus, de eerstelingenbroden een beeld van de gemeente als zodanig. En dat gaat voor de oogst uit, maar officieel maakt het wel deel uit van de oogst. En op de dag na Pinksteren, na het bewegen van de eerstelingenbroden, dan begint de eigenlijke oogst. Volgens de wet. En dat is een uitbeelding van wat na uiteindelijk de opname van de gemeente gebeurt. Nadat de gemeente compleet is, zal ik maar zeggen. Want pas daarna zal de eigenlijke oogst aanvangen. Dan zullen inderdaad de volkeren aan Christus worden onderworpen. En voor zover het uit tarwe bestaat, zal het in de schuur, namelijk in het koninkrijk, gebracht worden. En voor zover het uit onkruid bestond, zizanion, broeder. Onkruid uit Matthäus 13, bijvoorbeeld. Voor zover het uit onkruid bestond, zal het verzameld en verbrand worden. Of met een andere Bijbelse uitspraak, voor zover schapen waren, gaan ze het koninkrijk binnen, en voor zover het bokken waren, worden ze verwijderd. Precies hetzelfde met Matthäus 25. Maar dat is dan de oogst. En oogst begrijpen wij, maar het gaat erom om de vraag in wat voor dagen wij leven. Was het nou al de oogst of was het nou niet de oogst? Nou, wat ons betreft, het is de oogst. Want de oogst is begonnen bij de eerstelingengarf. En in die dagen leven wij. De grote oogst, komt pas na de opname van de gemeente. Maar wij zijn eerstelingen van de oogst, is de gedachte. Dat soort waarheden vind je in klare taal in het Oude Testament niet. Nou, u misschien wel, ik heb ze nooit gevonden. En geloof me, ik heb ernaar gezocht. Maar in klare taal vind je dat soort uitspraken niet. Maar in wat bedekte taalgebruik, en zeker in de Oud-Testamentische typologie, vind je deze dingen steeds opnieuw terug. Bij herhaling en bij herhaling. Komt altijd weer terug. Zo ook in deze kwestie van de oogst. En wat nou de gedachte is, is dat in het Nieuwe Testament, in de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken, dus in het algemeen uiteengezet wordt welke positie de gelovigen van vandaag innemen in het complete heilsplan van God. Aan de ene kant wat hun relatie is tussen de Oud-Testamentische geschiedenis. Nou, zoveel relatie is er eigenlijk niet, want dat is waar het op neerkomt. En aan de andere kant ook wat onze relatie is tot wat in de toekomst zal gebeuren. De uiteindelijke oogst, namelijk de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En kijk, als in de openbaring staat dat de Heer zal verschijnen in heerlijkheid, en dat hij zal verschijnen met zijn engelen of wat er maar wezen mag, hoe het dan maar staat allemaal, dan staat dat er zo, omdat inderdaad gesproken wordt niet alleen over de komst van de Heer Jezus als de Messias, maar er wordt net zo goed gesproken over de komst van zijn gemeente, zijn heiligen, de gemeente van vandaag, met hem. Ik zeg wel eens, ook het boek Openbaring is speciaal geschreven, juist opdat wij zouden weten niet hoe de profetieën van het Oude Testament alsnog in vervulling zullen gaan, want daar kan je in het Oude Testament in beginsel ook wel lezen. Maar waar het specifiek om gaat, is welke positie de gemeente uit onze bedeling, die er vroeger immers niet was, welke positie de gemeente uit onze bedeling zal innemen straks juist in de openbaring van het koninkrijk van Christus. En dus begint zelfs openbaring met de openbaring van Jezus Christus, vers 1. En daarna, een paar versen verder staat, hem die ons lief heeft en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Waarna de vraag is, wie zijn diegenen die door God de Vader gemaakt zijn tot koningen en priesters? Niet aan het einde van openbaring, of niet aan het einde van de grote verdrukking, maar helemaal aan het begin, bij de inleiding van het boek. Het wordt al gezegd, voordat werkelijk gesproken wordt over de openbaring van Jezus Christus, want per slot begint dat pas in hoofdstuk 4 van openbaring. Is het 4? 5 geloof ik. 4 van openbaring. Nou ja, daar dan, hè. 4 en 5 is het trouwens. Maar in hoofdstuk 1, wie zijn degenen dan die gemaakt zijn tot koningen en priesters? Dat zijn wij, uiteraard. Koningen en priesters, erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. En gesteld dus tot koningen en priesters, meervoud. Koningen en priesters van het nieuwe verbond, uiteraard, en naar de ordening van Melchizedek, iets anders bestaat namelijk niet. Wij dus. En dan zal het ons ook niet verbazen dat in andere Bijbelboeken soms gezegd wordt en soms gesuggereerd wordt dat wij zijn priesters van het nieuwe verbond. We zijn dienaren van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3. Maar de dienaren van het oude verbond waren priesters, de dienaren van het nieuwe verbond zijn het net zo goed. En op grond van het nieuwe verbond zijn we priesters naar de ordening van Melchizedek en dus ook koningen. Maar op het moment dat de Heer Jezus Christus zich gaat openbaren aan Israël en de volkeren, want dat begint bij Israël, volgens de Oud-Testamentische profetie, hè, op het moment dat hij zich gaat openbaren, wordt wel even vastgesteld dat bij hem horen inderdaad koningen en priesters van het nieuwe verbond. De zijne namelijk. Het huis van de hoge priester, of hoe je dat maar noemen moet, maar dat is de gemeente, vanzelfsprekend. Vandaar dat je ook in de eerste hoofdstukken van openbaring, voordat er werkelijk wat beschreven wordt, voordat er werkelijk wat gebeurt, vind je melding van oudsten, namelijk eerstelingen. Wie zijn die oudsten of eerstelingen? Nee, niet beschreven aan het einde van de 70e week van Daniël, of later, maar daarvoor kunnen alleen maar wij zijn. Eerstelingen van een nieuw verbond. Gezien in de hemel uiteraard. rondom de troon. Ja, is niks bijzonders aan natuurlijk. Wij zijn eerstelingen en wij zijn genaderd tot de troon. Als het goed is, hebben we ons leven lang degene die op die troon zit inderdaad erkend, en hebben wij ons aan degene die op die troon zit ook daadwerkelijk onderworpen. En hebben wij inderdaad als koningen en priesters onze lichamen, de lichamen van die koningen en priesters dus, hebben onze lichamen ter beschikking gesteld van de koning der koningen en dus ter beschikking van de hoge priester. Nou, dat is een van Melchizedek, dat is het verhaal. En als wij dan in Openbaring terechtkomen, we lezen daar over 24 oudsten rondom de troon van het Lam, dan hoef je dan niet meer te vragen wie dat zijn. Maar in het Oude Testament kom je ze zo niet tegen, maar in het Nieuw Testament wel. En dat is maar waar het om gaat, want wij willen toch ook wel weten wat de gelovigen van vandaag, wat de gemeente van vandaag voor positie heeft straks in de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En dat is waar het om gaat. En je leest dat niet alleen in Openbaring, maar ik nam als voorbeeld maar het eerste en laatste Bijbelboek voor het gemak. En in plaats van de gemeente eruit weg te redeneren, zouden wij erop verdacht moeten zijn dat het juist daarover moet gaan. Want voor de rest, waar het gaat om de Heer Jezus die koning zou zijn op de troon in Jeruzalem, en die heerschappij zou, zijn heerschappij zou vestigen over Israël en de volkeren, over heel Israël, 2 stammen, 10 stammen en de overige volkeren, wel, daar hebben wij het boek Openbaring niet voor nodig om dat te begrijpen. Dat staat allemaal al in de Oud-Testamentische profetie. Er is geen enkel probleem aan. En dat de verdrukking komt in de toekomst, dat staat toch allemaal in het Oude Testament? Dat we denken dat het bij elke periode bij elkaar 40 jaar duurt, halen wij toch ook gewoon uit het Oude Testament? En dat er gebeurt in 3,5 jaar vrede geen gevaar, en 3,5 jaar van haastig verderf. En dat staat toch gewoon in het Oude Testament? En dat er zo iemand komt die wij antichrist noemen of iets dergelijks of het beest, dat staat toch allemaal in het Oude Testament? Dat is toch allemaal zo moeilijk niet? Dan hoef je niet het Nieuwe Testament te leren. Wij willen alleen weten welke plaats de gemeente van vandaag daarin inneemt. Dat is één. En de andere reden voor het schrijven van zo'n boek als Openbaring is natuurlijk dat daardoor 100% zeker gemaakt wordt dat die Oud-Testamentische profetieën inderdaad in de toekomst alsnog, precies zo letterlijk als in het Oude Testament staat, vervuld zullen worden. En daarom wordt een deel van de profetie herhaald. Dat is waar het om gaat, zodat niemand zou denken dat die Oud-Testamentische profetie uitsluitend zou moeten worden vergeestelijkt en op een of andere, als je mij vraagt, wel zeer geheimzinnige wijze zou toegepast moeten worden op de kerk of op de gemeente van vandaag. Kortom, dat is de strekking van al die Nieuw-Testamentische Bijbelboeken. Nou, en toen de Heer Jezus zei, ik zal de Vader bidden om die geest, toen zei hij over de geest, die geest zal u in heel de waarheid leiden. En toen die geest kwam, wat heeft die geest toen gedaan? Die heeft het Nieuwe Testament geschreven. Dat wil zeggen de Nieuwe Testamentische Bijbelboeken. En dat wat in het Oude nog verborgen was dus, dat werd in de Nieuw-Testamentische Bijbelboeken geopenbaard. Dat deel van de waarheid wat nog niet bekend was, om wat voor reden dan ook, werd in Nieuw-Testamentische boeken alsnog geopenbaard. Zodat het niet maar een Efezebrief is die ons verborgen dingen openbaart, maar het zijn alle Nieuw-Testamentische Bijbelboeken die ons die verborgen dingen openbaren. Dat is waar het om gaat. Het is makkelijk aan te tonen uit al die boeken trouwens. Dat doen we dus niet, mede omdat het ook veel te laat is. Hè? Maar dat is ook onze verantwoordelijkheid verder niet, nu. Maar waar het maar om gaat, is dat wij als zegening hebben ontvangen dat God ons bekend gemaakt heeft, 1 vers 9, de verborgenheid van zijn wil. Niet zijn wil, maar de verborgenheid van zijn wil. Het belangrijkste deel van zijn wil had hij al bekendgemaakt in Oud-Testamentische tijd en dus in de Oud-Testamentische Bijbelboeken. Maar er was een deel van die wil wat in het Oude Testament absoluut onduidelijk bleef. En dus bedekt bleef of verborgen bleef. Wel, het is dat deel wat hij ons geopenbaard heeft. En wie zou nou beter in staat zijn om die verborgenheden te openbaren dan de schrijver van het Oude Testament zelf? God dus, maar ik bedoelde eigenlijk de Heilige Geest. En dat staat ook vele malen in het Nieuwe Testament. Dat die dingen die verborgen waren, aan ons bekendgemaakt zijn door zijn geest, die in ons woont. 1 Korinthe 2 bijvoorbeeld, daar heb je wat na te kijken voorlopig. Maar anders gewoon de uitspraak over de Heer Jezus met betrekking tot de werking van de geest, die zou ons in heel de waarheid leiden. Die heet niet voor niks de geest der waarheid. Juist om deze verborgene dingen bekend te maken. Zie? En dat ik er zo uitgebreid op inga, dat is omdat sommigen weliswaar iets weten van die verborgene dingen, maar die proberen ze dan vervolgens weer weg te redeneren uit de Nieuwtestamentische geschriften. En dat zou men niet doen. Integendeel, alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken spreken over dezezelfde dingen. De een wat duidelijker dan de andere. Het hangt er vanaf wat het specifieke onderwerp is van diverse Bijbelboeken. Maar in het algemeen kun je rustig zeggen, heel het Nieuwe Testament in de zin van alle Nieuwtestamentische Bijbelboeken samen doen in wezen niks anders dan ons deze verborgene dingen openbaren. En het centrale thema in al deze Bijbelboeken, op een enkel klein briefje uitgezonden dan wellicht, is dat de Heer Jezus, punt 1, weliswaar is de Christus, de beloofde Messias, maar dat hij overigens volstrekt in overeenstemming met het Oude Testament gezeten is aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Nou ja, of gezeten is aan de rechterhand Gods, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij. Dat is vers 20 en 21 van Efeze 1. En al deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken maken daar op een of andere wijze, maar meestal heel letterlijk, melding van. En vervolgens wordt ons te verstaan gegeven wat de Heer vanuit die positie doet. En dus wat hij vanuit die positie doet aan ons, in ons, voor ons. Maar vervolgens wordt ons ook te verstaan gegeven dat hij eenmaal vanuit die positie ook zichzelf vestigen op een andere positie, namelijk die van het Jeruzalem wat beneden is, namelijk op de troon van zijn vader David. En in het voorbijgaan wordt ons verteld dat ook wij in die positie van Christus inderdaad zullen delen. Welke rol wij daar in de toekomst in zullen vervullen. Er wordt zelfs bij gelegenheid uitdrukkelijk gezegd dat een van de redenen waarom hij zijn koninkrijk nog niet geopenbaard heeft, is dat hij inderdaad eerst de gemeente uit onze bedeling wil verzamelen, omdat hij die gemeente wil gebruiken, om niet te zeggen nodig heeft, maar in ieder geval wil gebruiken in zijn werk straks in de toekomst. En daartoe zijn wij geroepen. Namelijk om tot mede-erfgenamen, tot zonen te worden aangesteld, om met Christus als oudsten, als eerstelingen, te delen in zijn heerlijkheid en dus in zijn heerschappij. En daarom was het nodig dat ons inderdaad deze dingen geopenbaard zijn. Maar het was uiteraard niet nodig om die dingen bekend te maken aan het Joodse volk, wat toch niet gelooft. En dat beperkt zich dus tot het Oude Testament. Het is ook niet van belang om dat bekend te maken aan ongelovigen uit de heidenen. En dus, het was alleen van belang om het bekend te maken aan wedergeboren mensen. En dan nog moet ik u zeggen dat het zelfs niet van belang is om het bekend te maken aan die wedergeboren mensen die toch niet willen delen in de heerlijkheid van Christus in de toekomst. En die geen belang hebben bij Gods wil voor hun eigen leven nu, want dan hebben zij ook geen belang bij Gods wil met betrekking tot de gemeente straks in de toekomst. Want als men nu de Heer niet wil dienen, als men geen belang heeft bij een toekomstige verheerlijking met Christus, dan heeft God er geen belang bij om ons deze verborgenheden bekend te maken. Dat is de gedachte, dat is een wisselwerking. En aan de andere kant, waar we ons uitstrekken naar Gods wil met betrekking tot ons leven, zal hij niet alleen ons zijn wil met betrekking tot ons leven bekend maken, maar maakt hij ons ook bekend zijn werk in het algemeen in onze tegenwoordige bedeling. En in het bijzonder zijn werk met betrekking tot de gemeente nu en in de toekomst. Nou, daarover hebben wij het weer de volgende keer.